Ons begin staat in de naam van de drie enige God, in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen Psalm 43, daarvan vers 3 en 4. Zend Heer uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan ga ik op tot Gods altaren. Vers 3 en 4 van Psalm 43. We willen vanavond ons geloof belijden door in te stemmen met de belijdenis van Nicea en aansluitend te zingen uit Psalm 85, het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. Het eerste vers uit Psalm 85. Ieder van u spreekt in zijn of haar hart, ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene, apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. De schriftlezing is vanavond, net als vanmorgen, uit Lucas 24. Nu lezen we vanaf vers 13 tot en met 35. over de Emmausgangers. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken tezamen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij samen spraken en elkander ondervroegen, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging, en hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. En hij zeide tot hen: wat redenen zijn dit die gij wandelende onder elkander verhandelt, en waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordende zeide tot hem: zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hem: welke? En zij zeiden tot hem: de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welk een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn, en zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommigen dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het alzo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zeide tot hen: o onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen nabij het vlek waar zij naartoe gingen, en hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende: blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het, en als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkander: was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende? En zij, opstaande terzelver uren, keerden weder naar Jeruzalem en vonden de 11 tezamen vergaderd en die met hen waren, welke zeiden: de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelde hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking wordt gevormd door vers 32. En zij zeiden tot elkander: was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende. Gemeente, laten we eerst het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed en de Heere vragen om zijn onmisbare zegen. Trouwe Heere, u wilt ons aan de avond van deze rustdag, van deze feestelijke gedenkdag voor uw kerk, bijeenbrengen in uw huis, dat we opnieuw het paasevangelie mogen beluisteren. En wij bidden, Heere, dat u ook vanavond met de kracht van uw geest in ons midden wilt zijn. Want anders blijft het allemaal zo leeg en zo koud. We lazen van brandende harten bij de Emmausgangers. Als dat iets is van de zegen van Pasen, dan bidden we, Heere, zoudt u ook ons die brandende harten willen geven. Dan wordt de kilte verdreven. Dan is er warmte, bezieling, gloed. Het vuur van de liefde. Het vuur van uw geest. Heere, wat zou het groot zijn als wij straks, wanneer we de kerk weer verlaten, ook zouden kunnen zeggen, was ons hart niet brandende in ons toen de schriften open gingen, dat ook ons hart open ging en we op die manier de levende Heere zelf mochten ontmoeten, die tot ons wil komen in het gewaad van de Heilige Schrift. Ach Heere, zo zien we op tot u. Dat is ons gebed en onze behoefte des harten. Zoudt u het nog wel willen maken met uzelf? Wilt u alles wegnemen wat ons kan hinderen of afleiden? Geef Heere dat de boze geen winst kan boeken, maar dat uw koninkrijk mag worden uitgebreid en uw naam zal worden verheerlijkt. Wilt u overal zijn waar op deze dag uw gemeente samenkomt? Heere, wilt u zelf nog getuigenis geven vanuit de hemel dat u leeft? We bidden, Heere, om uw zegen over het werk van zending en evangelisatie. We bidden voor het Joodse volk. Breng nog velen toe, ook uit dat Joodse volk, dat ze de Heere Jezus leren kennen als de Messias die dood geweest is en die leeft. Die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Die zelf voortgekomen is naar zijn menselijke natuur uit dat Joodse volk. Maar die ze bijeen wil brengen uit alle stammen, volken en natieën. Heere, wilt u ook met dat heerlijk werk nog doorgaan? Gedenk uw volk en kinderen die moeten lijden om der wille van het geloof in deze wereld. Dan denken we aan christenen in China of in islamitische landen. Juist deze week hoorden we ook van Messias belijdende Joden die in Israël ook te maken hebben met haat en met aanslagen zelfs. Heren, wij bidden dat u ook hen genade wil geven om dat lijden te dragen, dat ze navolgers van Christus mogen zijn. Dat ze niet kwaad met kwaad vergelden, maar vanuit de hoop die in hen is en getuigen mogen zijn te midden van hun volk. Ontfermt u zich over deze wereld waarin het zo donker is. Hoeveel mensen weten niet eens waar het over gaat op het paasfeest. Ze hebben daar hun eigen invulling bij, maar zonder enige betekenis. Heere, wat deze wereld nodig heeft, dat is de verkondiging van het paasevangelie. En daarom bidden we dat u dat middel wilt gebruiken. Dat u wil geven dat allen die uw gezanten mogen zijn ook worden aangegord met kracht, met moed, doorzettingsvermogen, met trouw en volharding. Heer in de hemel, gedenk ook ons land en volk. We dragen ook onze overheid aan u op en de koninklijke familie. Zegen wat op uw zegen wacht. Wilt u ons met uw daden verblijden en het zo maken dat ook deze avond zou mogen uitlopen op de eer van uw grote naam. Wil ons gebed verhoren en onze dank aanvaarden uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, uw gaven worden ingezameld en zoals gebruikelijk op het paasfeest is de eerste collecte voor de kerk, maar de tweede is bestemd voor Israël. De Heer zegene u en uw gaven. We willen ter inleiding op de prediking zingen uit Psalm 16, vers 3 en 6. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. En dat volgt in vers 3 en 6 uit Psalm 16.
Thank you.
Gemeente, laten wij straks in antwoord op de prediking zingen. Psalm 65, vers 1. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Geliefde gemeente, op de avond van de dag van Christus' opstanding zien we twee discipelen gaan van Jeruzalem naar Emmaus. Discipelen van de Heere Jezus. In vers 10 van Lucas 24 staat over die vrouwen die bij het graf geweest waren en terugkeerden in de kring van de discipelen het volgende. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria de moeder van Jacobus en de anderen met haar die dit tot de apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap en zij geloofden haar niet. Deze twee discipelen maakten deel uit van een kring van discipelen. En ze hebben het ook gehoord wat die vrouwen kwamen vertellen. Maar ze hebben het opgevat als vrouwenpraat. Het lege graf, de boodschap van de engelen, de schriftuurlijke onderbouwing van die paasboodschap. Maar het heeft hen eigenlijk nog niets gezegd. Het kan toch niet? Jezus opgestaan. Ze denken dat die vrouwen zich in hun verdriet hebben laten meeslepen door hun emoties en dat de wens de moeder is geweest van de gedachten. En zo keren ze terug, nadat de Sabbat voorbij was, naar Emmaus, bedroefd en terneergeslagen. Maar diezelfde discipelen, Cleopas en een ander die ongenoemd blijft, een andere discipel, of zouden we misschien, wat ik ook eens heb gehoord als uitleg van dit gedeelte, mogen zeggen, het was Cleopas en mevrouw Cleopas. Maar zij keren in elk geval aan de avond van dezezelfde dag langs dezelfde route in omgekeerde richting dan terug naar Jeruzalem en dan met een hart vol blijdschap en verwondering. Wat is er gebeurd? Wat is er veranderd? Eerst zie je ze zo terneergeslagen hun weg gaan en dan zo opgetogen terugkeren. Onmiskenbaar, een hele grote verandering die hen ten deel viel. Zou deze verandering ook niet door u begeerd worden? Zodat de avond van deze dag uitloopt in geloofsblijdschap en verheerlijking van God en u deelgenoot mag zijn van de ware vreugde van Pasen. Laten wij eens naast deze discipelen gaan lopen om te bezien hoe zij tot deze paasvreugde gekomen zijn. Er is maar één antwoord op die vraag en dat is omdat zij de levende Here hebben ontmoet. Gemeente, omdat de Heere waarlijk is opgestaan, kan er ook vandaag voor ons zo'n ontmoeting plaatsvinden. Hij maakte zich aan de Emmausgangers bekend door woord en geest. De schriften gingen open, hun harten gingen open en ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandende in ons? Die woorden voeren ons naar de kern van de beleving van het heil. Het heil, kennen van het heil brengt zijn eigen beleving met zich mee. Dat is niet een aanhangsel wat de een wel en de ander niet zou hebben. Het is een wezenlijk element in het geestelijke leven. Kan iemand wel een ware christen zijn zonder dat hij ooit iets heeft ervaren van wat deze discipelen belijden? Gemeente, wij weten dat in onze tijd er veel aandacht is voor gevoel en emotie. Wij zeggen ook regelmatig en terecht tegen elkaar dat het geloof meer is dan alleen gevoel. En we zeggen ook, en dat is ook terecht, dat het gevoel niet op de eerste plaats mag staan. Dat is allemaal duidelijk. En dat het geloof niet afhankelijk is van het gevoel. En zulke soort dingen, dat kan ook wel eens nodig zijn om dat tegen iemand te zeggen. Als je de neiging zou hebben om te veel op je gevoel te drijven. Maar we moeten niet in de reactie vervallen en denken dat het geloof zonder gevoel is. Of dat het gevoel er helemaal niet toe doet. Het ware geloof brengt zijn eigen authentieke gevoel en beleving en ervaring met zich mee. En daarvan spreekt onze tekst vanavond. Dit is een wezenlijk element in het christen zijn. Daarom vanavond uw aandacht gevraagd voor brandende harten. Dit spreekt ten eerste van een verandering. Dit is ten tweede bewerkt door een ontmoeting. En dit mondt uit ten derde in een getuigenis. Brandende harten. Dit spreekt van een verandering. Dit is bewerkt door een ontmoeting. Dit mondt uit in een getuigenis. Ja, een verandering, heel duidelijk. Een grote verandering zelfs. Dit hadden die twee discipelen zelf niet kunnen denken toen ze van Jeruzalem naar Emmaus gingen. Dat hun gevoel, hun gedachtenwereld, hun beleving nog zo zou kunnen omslaan van droefheid naar vreugde. Hartelijke vreugde in God door Christus, gewerkt door de Geest. Wat hadden ze veel te verwerken en te overdenken toen ze van Jeruzalem naar Emmaus liepen. De gebeurtenissen die zo recent hadden plaatsgevonden vervulden hun hart en hun gedachten, en dat bewerkte ook die gedrukte stemming waar ze in liepen. De gevangenneming van de Heere Jezus, zijn onrechtvaardige proces en veroordeling, die smartelijke kruisiging die hij moest ondergaan, de marteling die dat met zich meebracht, de bespotting die hij moest doorstaan. En toen het sterven van hun lieve vriend en meester, de Heere Jezus. Dat is toch een onherroepelijk einde. De begrafenis. Ze zijn er getuigen van geweest. Als iemand begraven wordt, dan zeggen we tegen elkaar: dit is het laatste. Dan is het afscheid definitief. Het onderstreept de werkelijkheid van dat einde. Ja, ze hebben het middels meer van erbij meegemaakt en erin meegeleefd. En vandaar dat hun hart nu vol is van verdriet en van verbijstering en ook van verwarring eigenlijk. Want ze weten hier geen weg mee, ze weten het ook geen plek te geven. We kunnen dat allemaal wel begrijpen als we van nabij een sterfgeval hebben meegemaakt in de kring van vrienden of nog dichterbij familieleden die zoveel voor ons betekenen. Een sterfgeval. Wat raakt dat je? Wat verandert dat je leven? Wat maakt dat veel los? Wel, zo was dat ook bij deze discipelen. Maar in dit geval is er naast dat persoonlijke aspect van dat zij iemand moeten missen die heel veel voor hen betekende, is er ook een heel duidelijk een geestelijke kant in dit verdriet. Want dit was niet zomaar iemand, maar degene op wie ze hun hoop hadden gevestigd. En nu is dus door zijn heengaan ook hun hoop de bodem ingeslagen. Wat moeten ze nu nog denken en geloven en hopen en bidden? Dus ze hebben heel duidelijk ook geestelijk een last te dragen. Ze zitten geestelijk in de knoop en lopen in het donker. Ja, het zijn discipelen. Maar ze lopen in hun gemis. Ze zijn helemaal de draad kwijt. Ze weten niet meer hoe ze verder moeten. Zouden ze zich dan helemaal vergist hebben met de Heer Jezus? Ze hebben zo geloofd dat Hij inderdaad de van God gezonde zaligmaker was. De Messias, de beloofde, de knecht des Heeren, de koning van Israël. Maar nu, ze hebben zo vervuld van heilbespiegelingen hun hoop op Hem mogen stellen. Ze zijn getuigen geweest van zijn wonderen en genezingen. Onderstreepte dat niet, dat Hij inderdaad meer was dan een gewoon iemand. Dat Hij de gezondere van de Vader was. Ze hebben de uitingen gezien van zowel zijn macht als van zijn liefde. Wat heeft die beeldende prediking, die zowel eenvoudig als zeer diep was, hun hart geraakt? Wat hebben ze zijn omgang met God, als het ware met heilige eerbied, gadegeslagen? Wat maakten zijn gebeden indruk op hun ziel? Wat had hij een diepe kennis van de Schrift? Wat heeft hij met overgave gesproken van zijn koninkrijk en van het voorrecht om daar een burger van te mogen zijn? Dat heeft hun hart geraakt en hen doen geloven dat hij inderdaad degene was die Israël verlossen zou. De gezalfde, de Messias. Zo was het, dat geloofden ze vast. Maar nu lopen ze in het donker. Vertwijfeld, verslagen, verdrietig. Mijn God, waar is mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik verga in al mijn smart en rouw. Gemeente, zijn er hier misschien ook die zo verward en verdrietig rondlopen op de aarde? Die ook hoop op God leerden oefenen en de Heer Jezus in onverderfelijkheid hebben liefgekregen en toch tijden meemaken dat het allemaal zo donker is en zo onduidelijk. U loopt in uw gemis, maakt u zo onzeker. En Satan maar stoken dan, natuurlijk. Of herkent u dat helemaal niet? Hebt u altijd behoord bij de bezittende klasse? Dan kom je ook tegen in de kerk. De bezittende klasse. Kunt u altijd geloven? En u twijfelt niet? Aanvechtingen zijn u vreemd? Het is altijd alles egaal in het geloofsleven. Nou ja, gemeente, mensen kunnen natuurlijk heel verschillend zijn, dat is duidelijk. Maar of dit het Bijbelse beeld is van het geloof, dat vraag ik mij eerlijk af met de hand op de Bijbel. Want in de Psalmen bijvoorbeeld krijg ik een heel ander beeld van het geestelijke leven. Die Psalmen lees ik van hoogten en diepte, van vreugde, ja zeker, maar ook van strijd en aanvechting. Daar lees ik van klacht en jubel, van duisternis en licht, van smeken en loven. Die afwisseling. En dat staat in de Bijbel als een tekening van het door de Heilige Geest gewerkte leven. Gemeente, ik geloof zeker dat er kinderen God zijn die zo nauw met de Heere leven dat ze echt niet voortdurend heen en weer geslingerd worden over hun staat. Maar dat is iets anders dan dat iemand altijd maar denkt dat alles oké is en zich geen zorgen maakt en in feite oppervlakkig leeft. En helemaal niet zo dicht bij de Heere leeft. En dan moet u voor uzelf het verschil maar zien uit te maken. Maar de boodschap van onze tekst is in elk geval dit. Die bestreden zielen, zijn ze hier vanavond. Die bestreden zielen moeten niet wanhopen. Want de opgestane Heere komt hen juist opzoeken om ze te brengen tot de ware paasvreugde. Hun verslagen harten worden brandende harten. Eigenlijk kun je het zelfs zo zeggen. De Heere is hen nog nooit zo dichtbij geweest als toen zij hem het meest miste. Hij komt bij hen lopen. Hij gaat het gesprek met ze aan. Hij toont zijn meeleven. Waarom zien jullie er zo droevig uit? En hij laat hen vertellen. Eigenlijk heel pastoraal hoe de Heer Jezus met deze discipelen omgaat. Hij stelt vragen die hen uitlokken om nou precies te gaan vertellen waar zij mee zitten. En dat doen ze dan ook. Vers 19 tot en met 24. Heel verwonderd vragen ze: bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar gebeurd is deze dagen? Welke dingen dan? Vraagt deze vreemdeling. De dingen aangaande Jezus de Nazarener. Dan beginnen ze te vertellen welk een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. Onze overpriesters en oversten hem hebben overgeleverd en gedood en gekruisigd. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Maar het is nu al de derde dag dat deze dingen zijn gebeurd. En ja, hoe ja, dan zijn we vanmorgen toch ook wel ook weer in verwarring gebracht door wat die vrouwen kwamen vertellen. Die zijn bij het graf geweest en die vrouwen zeiden dat ze engelen hadden gezien. En die engelen zeiden weer dat de Heer Jezus was opgestaan. Maar ja, er zijn ook nog andere discipelen toen naar het graf gegaan om te kijken. En inderdaad, zij vonden het graf leeg. Maar hem zagen ze niet. En dat is toch wel waar het voor ons om gaat. Want ja, een leeg graf, dat bewijst eigenlijk nog niks. Het gaat om hem. Je kunt je toch wel van alles inbeelden. Misschien hebben die vrouwen zich wel wat ingebeeld. En een leeg graf. Wie zegt dat de Romeinen dat lichaam niet hebben verborgen? Of de Joden? Om te voorkomen dat de discipelen dat lichaam zouden wegnemen en dan zouden gaan verkondigen in de wereld dat Jezus was opgestaan. En die engelen die ze gezien hebben, ja, wie zal het controleren? Misschien was het wel vrome fantasie. Maar hem zagen ze niet. En het gaat toch om hem. Wij willen zeker weten wat er met hem gebeurd is. Gemeente, ik zou het ook zeker willen weten. Ik zou op dit paasfeest zeker willen weten dat het waar is. En dat we elkaar niet iets op een vrome manier op de mouw spelden. Want hier staat of valt alles mee. Als de opstanding van Christus geen werkelijkheid is. Dan zegt Paulus in 1 Korinthe 15. Dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Dan valt er helemaal niks te geloven. Is uw geloof ijdel? Is de prediking ijdel? Wat moet ik nog preken? Waar houden we ons mee bezig in de kerk? Als dit allemaal niet waar is, hier staat of valt alles mee. Dus die Emmausgangers, vergis u niet, die hebben een punt van gelijk. Het gaat om hem. Maar ze konden niet geloven wat die vrouwen hadden verteld. Wat die vrouwen nu toch wel door het geloof hebben mogen zien. Het wilde tot hen maar niet doordringen. Er bleven te veel raadsels. Het was ook te groot om te bevatten. En als deze discipelen die zo spreken straks zeggen: was ons hart niet brandende in ons, dan is er toch inderdaad een hele grote verandering opgetreden, denkt u niet? Een verandering van droefheid naar vreugde, van donkerheid naar licht, van dood naar leven, van koud naar warm, van terneergeslagen naar opgewekt. Pasen maakt in die zin opgewekte discipelen, brandende harten. Het spreekt van een verandering. Het wordt bewerkt in de tweede plaats door een ontmoeting. De ontmoeting met die vreemdeling in Jeruzalem. Die eerst heeft geluisterd, maar nu zelf aan het woord komt. Dat staat in vers 25 tot 27. En dan begint hij met hen te vermanen en te bestraffen. O onverstandigen, wat zijn jullie toch traag van hart in het geloven van al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan en begonnen hebbende van Mozes en al de profeten, legde hij hun uit in al de schrift hetgeen van hem geschreven was. Als hij aan het woord komt, dan gaan de schriften open. Dat is eigenlijk heel mooi om te zien. De Heer Jezus gaat de Bijbel openen. En hij gaat met hen, als het ware, de hele Bijbel doorwandelen. En als die schriften open gaan, dan gaan hun harten open. En daar ontstaan die brandende harten. Jongens en meisjes, jullie weten allemaal wat brand is. En waardoor brand ontstaat. Brand ontstaat altijd door vuur, dat is duidelijk. En vuur heeft ook brandstof nodig. Dat begrijpen we ook. Als er vuur brandt in de open haard, nou, dan moet je eerst met aanmaakhout zo'n vuurtje aan de gang brengen. En dan leg je er een paar houtblokken bij, zodat het lekker kan gaan branden. Dus dat is nodig om het vuur aan te maken. Maar als het een poosje brandt, dan moet je toch ook van tijd tot tijd weer een nieuw houtblok op dat vuur doen. Want anders gaat het vuur weer uit. Dus vuur heeft ook brandstof nodig om te kunnen blijven branden. Wel nu, we hebben het over brandende harten. Die ontstaan door het vuur van de Heilige Geest. Door het vuur van de liefde, zou je ook kunnen zeggen. Want het is de Heilige Geest die de liefde Gods in het hart uitstort. Maar dat vuur van de Geest heeft brandstof nodig. En dat is de brandstof van het woord. Daar wordt het mee aangestoken. En daarmee wordt het ook gevoed. Altijd. In de Bijbel vindt u geen scheiding tussen geest en woord. Zonder dat woord heeft dat vuur geen brandstof. Kan het niet ontstaan, niet oplaaien en kan het ook niet blijven branden. Gemeente, dat is wat hier gebeurt op de weg van Jeruzalem naar Emmaus. En wat overal gebeurt als het woord wordt bediend in de kracht van de geest. En de Heer er zelf in meekomt om ons hart te onderwijzen, te verlichten en te verwarmen. Brandende harten. Gemeente, het moet toch wel opvallen dat de Heere Jezus, de opgestane, ook eenvoudigweg zichzelf rechtstreeks had kunnen bekendmaken en tegen deze discipel had kunnen zeggen: ik ben het. Waarom zou de Heere Jezus dat niet hebben kunnen doen? Natuurlijk. Maar hij maakt zich bekend, ook aan die Emmausgangers, langs de weg van het woord. En dat doet hij om u en jou een antwoord te geven die zegt: ik wou dat ik ook toen leefde, in de tijd van de Emmausgangers, en dat ik ook de Heer Jezus zou kunnen zien en zou kunnen ontmoeten en aanraken. Nee. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het woord Gods. Nabij u is het woord. In uw mond en in uw hart. Het is het woord des geloofs dat wij prediken. Zo wil de Heere ook vandaag werken. Door de prediking van het evangelie. Zichzelf aan u openbaren. Zichzelf aan uw ziel bekendmaken. Zijn wegen bekendmaken. U laten zien en overtuigen dat er een weg is om zalig te worden door het werk van die lieve borg en zaligmaker, die dood geweest is, maar die leeft. Die alles heeft volbracht. En daarom kon opstaan en moest opstaan en alzo in zijn heerlijkheid ingaan. Dan moeten we zeer goed opletten dat de opgestane Heer Jezus, als hij zich openbaart aan de Emmausgangers, zich openbaart door de prediking van het woord. En dan gaat hij heel de Bijbel door. Ik vind dit zo'n bijzonder gedeelte. Hier staat beginnende van Mozes, Genesis 1. Mozes staat voor alle 5 boeken van Mozes. En al de profeten, dat is het tweede deel van het Oude Testament, legde hij hun uit in al de geschriften. Dat is de derde categorie van de boeken van het Oude Testament. In Mozes, de profeet en de geschriften legde hij uit wat van hem geschreven was. Tussen twee haakjes, jongens en meisjes. Mozes, de profeet en de geschriften, dat is tot op de dag van vandaag de Joodse driedeling van het Oude Testament. Jullie hebben wel eens gehoord van het Joodse woord voor het Oude Testament, dat is Tenach. En dat woord Tenach bestaat uit 3 medeklinkers die elk de eerste letter zijn van de 3 delen van het Oude Testament. De T van Torah, de wet van Mozes, de eerste 5 boeken. De N van de Nubiim, de profeten. En de G van de Getubim, de geschriften. Dus die 3 woorden samen vormen weer dat ene woord Tenach. En hier zien we dat de Heer Jezus de hele Bijbel kende en de hele Bijbel als het woord van God heeft gezien en het gezag van dat woord heeft gehandhaafd. Wat een eerbied had de Heer Jezus voor heel de Bijbel. Dat heeft ons ook wel wat te zeggen in deze tijd. Als we het gezag van de Bijbel beginnen aan te tasten, dan is het einde van de kerk nabij. Maar de Heer Jezus heeft het woord van God, het woord van zijn Vader, hoog geacht en geëerd. En zelf dat woord bediend in zijn gesprek met de Emmausgangers. Heel de Bijbel Gods woord. En heel dat woord is nu in hem en door hem vervuld. Hij kon zeggen, ik draag uw heilige wet in het binnenste ingewand. Beginnende van Mozes. De schepping, zondeval. En dan die eerste belofte in het Oude Testament. Die spreekt van de strijd van de Messias. Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw. En het vrouwenzaad zal de kop van de slang vermorselen. Het spreekt van Christus, van zijn lijden en zijn overwinning. Moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? Hier staat het al in Genesis 3 vers 15. En wat zal de Heer Jezus nog meer hebben aangewezen als hij beginnende van Mozes heel die Bijbel doorgaat? De roeping van Abraham. Ik zal u zegenen en in u zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden. Hoe kan dat? Hoe kunnen alle geslachten van het aardrijk in Abraham gezegend worden? Terwijl Abraham geroepen wordt als stamvader van Israël. Maar alle geslachten worden gezegend omdat uit Abraham de Messias zal voortkomen. En dan staat er in Genesis 22 die geschiedenis van Isaaks offer. Daar zien we Abraham met Isaak de heuvel Moria opgaan. En Isaak vraagt, waar is het lam ten brandoffer? De Heere zal erin voorzien, mijn zoon. Een voorafschaduwing van het offer van Christus. God heeft erin voorzien op de heuvel Moria, op Golgotha. En dan zou de Heer Jezus gewezen kunnen hebben op de zegeningen van Jacob. Als hij stervend als zijn zonen zegent, maar dan met name Juda aanwijst. Als degene uit wie de Silo, de Messias, zal voortkomen. Het sterven van Jozef. Ik sterf, maar God zal u gewisselijk bezoeken met zijn heil. Zou de Heer Jezus gesproken hebben over die koperen slang die in de woestijn moest worden opgericht toen het volk door de slangen gebeten was? Zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden op het kruis. En zo zal hij zijn tot genezing voor allen die door dat slangengif van de zonde gebeten zijn. Zou de Heer Jezus gesproken hebben over de tabernakel en zijn gereedschappen? Want heel die oudtestamentische eredienst is in hem vervuld. En zo de hele Bijbel door. Job 19 vers 25. Ik weet, mijn verlosser leeft. En als zij dit doorknaagd hebben, zal ik uit mijn vlees hem aanschouwen. Psalm 16. De schoonste plaats mat gij met ruime snoeren. Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige verderving ziet. God waakt over het lichaam van zijn zoon, ook als het in het graf gelegd is. En daarom, als hij opstaat, zal hij ons de wegen ten leven bekendmaken. Jesaja 53, die lijdende knecht, in vers 10 staat: als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Zijn werk zal niet te vergeef zijn, maar het zal rijke vrucht dragen. Ach, het is maar een greep. Maar de Heer Jezus ging heel de Bijbel door. Van Mozes, de profeten, de geschriften. En het is één geheel, die Bijbelse boodschap. Die loopt van paradijs tot paradijs. Gemeente, wat een preek moet dat geweest zijn. Als de Heer Jezus het woord gaat bedienen, in de kracht van de geest, waarmee hij mateloos rijk gezalfd is. Wat een licht, wat een waarheid, wat een inzicht, wat een zalving, wat een genade is op zijn lippen uitgestort. En dat allemaal om zijn volk zalig te maken, wijs te maken tot zaligheid. Christus predikt Christus. Christus in de windsels van het Oude Testament. Christus gekomen in de volheid van de tijd. Christus in zijn lijden. Christus en de noodzaak van zijn sterven. Christus in de kracht van zijn opstanding. Christus die het loon van zijn arbeid ontvangt. En die daarom dood en graf achter zich laat. En nu gaat hij ten volle in het licht stellen wat hij tijdens zijn omwandeling op aarde al gepredikt had, met goddelijke autoriteit en met een overwicht die alle vragen oplost en alle bezwaren van uw hart overwint, die het hart verbreekt en inwint, als hij zegt: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Allemaal op vanuit de schrift. Vanuit de schrift komt die Christus voor hem te staan in de stralende luister van zijn volbrachte werk. Want het is niet afgelopen met dood en graf, maar het loopt uit op zijn verheerlijking. En voor die gewillige, trouwe, machtige zaligmaker gaat heel hun hart open. Het wordt in vuur en vlam gezet. Nu zien ze het door het geloof. Deze Christus der schriften alleen is het. Hem hebben ze lief. Het is liefdevuur dat gaat branden. En vuur van geloof en hoop. Oh, nu kunnen ze de werkwoordsvorm bijstellen die ze hadden gebruikt. En in plaats van te zeggen: wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zei, zou nu kunnen ze zeggen: op hem alleen vestigen wij onze hoop. En nu is er een schriftuurlijke grond dat die hoop niet zal beschamen. Want het is ja en amen in hem, die gehoorzamen, de gekruisigde, de opgestane en levende Heere. Gemeente, wie kon er preken als Jezus? Die preekte in de kracht van de geest en op grond van zijn overwinning. Mijn smachtende ziel hangt aan zijn lippen, waarop genade is uitgestort. En die genade wordt nu ook uitgedeeld. Niet anders dan langs de weg van de verkondiging, ook vandaag. Nee, God zendt zijn Zoon niet nog eens uit de hemel om het u te verkondigen. En vandaag zijn er ook geen engelen om u in te lichten. Maar God maakt gebruik van die heel gewone mensjes uit het stof opgerezen. Het heeft Goden behaagd, zegt Paulus, om door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Ik belijd u mijn dwaasheid en mijn gebrekkigheid, mijn onvolkomenheid als instrument in mijzelf. Maar als God gebruik gaat maken van in zichzelf gebrekkig en onbekwaam instrumenten, dan gebeurt er wat. Het heeft Goden behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Het is de prediking waar de Heer Jezus in voorging. En hij gaat er ook mee door, want hij maakt gebruik van die instrumenten. Om niet alleen die Emmausgangers toen te brengen tot de vreugde van Pasen, maar ook u en jou en mij. Hij laat zich ontmoeten in het woord door de prediking van het Paasevangelie. En wie hem ontmoet in het woord, zou die ook niet gaan zeggen: was ons hart niet brandende in ons? Het is een hele verandering, zo hebben we gezien. Die wordt bewerkt door een ontmoeting. En het mondt tenslotte uit in een getuigenis. Ze komen in Emmaus aan. Hun eindbestemming. Maar waar was deze vreemdeling eigenlijk naar op weg? Ze weten het niet, dat is niet ter sprake gekomen. En dan zegt vers 28, zij kwamen nabij het vlek waar ze naartoe gingen. En hij hield zich alsof hij verder zou gaan. Ik moet dus even bij stilstaan. Waarom hield de Heer Jezus zich nu alsof hij verder zou gaan? Waarom deed de Heer Jezus dat? Weet u dat? Om een reactie uit te lokken. Hun harten waren in brand gaan staan met heilig vuur, vuur van de hemel. En weet u waar je dat nu onfeilbaar aan kunt kennen? Aan de vraag of je de Heer Jezus kunt laten gaan of niet. En die vraag moet u en jij vanavond in je geweten voor Gods aangezicht beantwoorden. Hij hield zich alsof hij verder zou gaan, om bij u een reactie uit te lokken. Kunt u de Heer Jezus laten gaan? Zoals u misschien al zo vaak hebt gedaan. Of is het vanuit de nood van uw ziel geworden: ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Blijf bij ons, want de avond is al gedaald. Wij kunnen en we willen u niet meer missen. Gemeente, dat wil de Heere horen van zijn discipelen. Hij wil gevraagd worden door u en door jou. Hij laat zich niet ontwringen. Hij wil gebeden zijn. Hebt u dat al gevraagd? Wat die Emmausgangers vroeg. Blijf alstublieft bij ons. Dat vragen al degenen die de Heere niet meer kunnen laten passeren. Die het niet langer kunnen verdragen om zonder hem te moeten voortleven. Die er geen vrede mee kunnen hebben als de Heere voorbij gaat. Dan heb je geen leven meer. Dat zeggen alle die nou misschien maar weinig kennis hebben, maar toch tegelijk zoveel begrepen hebben dat ze roepen: geef mij Jezus of ik sterf. Als je dat begrepen hebt, dan heb je het belangrijkste begrepen. Het werd hun gebed, hun nood, hun smeking, blijf bij mij, want het is bij de avond en de dag is reeds gedaald. Zij dwongen hem, staat er in ons hoofdstuk. Hebt u de Heere zo al genodigd in uw huis en in uw leven? Zo dwingend en dringend gebeden. Zie, dan laat hij zich niet onbetuigd. Waar brandende harten zijn, is de Heere zelf aan het werk. Door zijn woord en geest. En waar hij het goede werk begint, daar maakt hij het ook af. Om zijn volk kennis der zaligheid te geven in hun schuldvergiffenis. Om ze te versterken in dat wankelende geloof. Om ze nader aan hem te verbinden. Om ze dicht bij het hart van de Vader te brengen. En ze te doen drinken uit de fonteinen van het heil. Daar gaat het stromen in hun hart. De verkiezende liefde van eeuwigheid. Daar gaan ze het zien door het geloof. Dit is het nieuwe verbond in zijn bloed. Een verbond dat van geen wankelen weet. Daar gaan ze het begrijpen wat de borg heeft gedaan. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Daar gaat hij avondmaal met hen houden. Wonderlijk, hij is de gast in deze woning. Maar hij treedt op als gastheer. Hij breekt het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. Neemt, eet, gedenkt en gelooft. En terwijl ze zo staren naar die handen die het brood breken, zien ze het. Het zijn doorboorde handen. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd, dan zien ze hem met verlichte ogen. Het is de Heere die door zijn lijden, sterven en opstanding al dat heil, eeuwig heil, verwierf en die daar nu zijn volk in doet delen. Wat een maaltijd. Wat een nabijheid. Wat een zaligheid. Ze zouden tegen elkaar kunnen zeggen, zullen we niet een versje zingen? Uw aangezicht, in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. Daar zijn harten die overlopen van liefde en verwondering. Brandende harten, waarin het heilig vuur van de liefde brandt. Hierdoor worden ze gedrongen tot een getuigenis. Nee, de Heer Jezus is niet opgestaan om verder altijd op aarde bij zijn discipelen te blijven, maar om ze tot getuigen te maken van het heil door hem volbracht. Want het is frappant. Zodra ze hem door het geloof herkenden, was zijn lichamelijke aanwezigheid niet langer nodig. Hij blijft niet lichamelijk bij ons, maar naar zijn majesteit, godheid, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Zie, ik ben met u al de dagen. Ook de Emmausgangers worden getuigen die gaan spreken van Christus. Zo bedroefd als ze de heenweg waren gegaan, zo opgetogen keren ze terug in de kring van de discipelen. En daar wacht hun een verrassing. Want nu wordt hun ervaring bevestigd door het apostolisch getuigenis. De Heer is ook aan Simon verschenen. Ook anderen waren gekomen tot het geloof en zeggen: de Heer is waarlijk opgestaan. Dood en graf zijn lege hulzen geworden. De kerk heeft een levende koning. En de onderdanen spreken van hun koning. Zo moet de koning eeuwig leven. Gemeente, als je hart wordt geopend, zouden dan je lippen gesloten blijven? Hoe is dat bij u en jou? Bent u ook een getuige geworden die van deze koning wil spreken? Ik vraag niet of u welsprekend bent. En het gaat niet om de hoeveelheid woorden. Maar het gaat wel om de echtheid en om de gezindheid van het hart. En al is het dan maar met een enkel woord, of op wat voor manier dan ook maar, die bij u of jou past. Maar dan kun je er niet van zwijgen. Zo wordt zijn koninkrijk uitgebreid. Brandende harten. Het is, vergeet dat niet, aanstekelijk vuur. Laten ook anderen ermee in aanraking komen. Dat ook anderen door dit vuur worden aangestoken. Als dit vuur zou doven, gemeente, wat wordt het dan koud en kil in de kerk en in je hart? Maar wat heerlijk als het vuur wordt aangestoken en aangewakkerd. Dan loopt die eerste paasdag in Jeruzalem uit op de lof en de verheerlijking van de drie enige God. En waar zal de eerste paasdag vandaag in Leerdam op uitlopen? Mag het zijn, ook op die lofzang, die klimt uit Sion samen tot God, met stil ontzag. Amen. Samen danken en bidden. Wij zeggen u eerbiedig dank, Heere, dat u ook aan de avond van deze dag tot ons wilde komen in het gewaad van de Heilige Schrift. En wij bidden, Heere, dat door de machtige werking van de Heilige Geest er ook in ons midden, ja, mocht het zijn bij allen, jong en oud, brandende harten mogen zijn. Die voor het eerst of bij vernieuwing door dat vuur van de Heilige Geest in vuur en vlam werden gezet voor die lieve Heere. Dat we er ook ondervinding van mogen hebben dat waar de schriften opengaan, het hart opengaat. Nou durven we van onszelf misschien helemaal niet zoveel te zeggen, maar dat we toch gaan begrijpen dat we die borg en zaligmaker niet kunnen missen. In leven of in sterven. En dat wordt dan ook geuit blijf bij ons. Wordt het ook ons gebed, onze worsteling, net als Jacob bij de Jabok. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. En juist daar klinkt het goddelijk getuigenis. U hebt u vorstelijk gedragen met God. En hebt overmocht. O Heere, zoudt u ook ons met uw heiligt willen voorgaan. Maak ook ons getuigen van die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Laat er een zegen mogen uitgaan van het gepredikte paasevangelie. Dat het ons bij mag blijven. Dat het ons mag veranderen, verwarmen, vernieuwen en tot discipelen van u mag maken. Blijf ons nabij in de avond van deze dag. Morgenochtend hopen we opnieuw als gemeente samen te komen, Heere. Wees ook dan in ons midden. Brandende harten zijn ook verlangende harten om meer te mogen horen van die lieve borg en zaligmaker. Heere, laat dat zo ook onder ons mogen zijn en mogen blijken. Aanvaard onze stamelende dank en wil ons bidden verhoren uit genade. Om Jezus wil. Amen. Laten we onze slotzang staande zingen, gemeente uit Psalm 119 en daarvan het 65ste vers. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren, want de opening van uw woorden zal gewis gelijk een licht het donker opdoen klaren. 119 vers 65. Gaat nu heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.